voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond nog noemen. De schriftlezing is Johannes 4, vers 1 tot en met 30. We noemen nu de schriftlezing uit Johannes 4, vers 1 tot en met 30. En we zingen psalm 34, vers 1 en vers 2. Psalm 51, vers 4 en 7. Psalm 95, vers 4. En psalm 119, vers 86. We noemen nogmaals Johannes 4, vers 1 tot en met 30. En we zingen psalm 34, vers 1 en 2. Psalm 51, vers 4 en vers 7. Psalm 95, vers 4. En psalm 119, vers 86. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 34, het eerste en tweede vers. Psalm 34, vers 1. Ik loof de Heere mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof, mijn mond zing eeuwig tot zijn lof, om mijn gelukkig lot. En wat daar verder volgt in psalm 34, het eerste en tweede vers. Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 30. Wij noemen nu als onze schriftlezing Johannes 4, de versen 1 tot en met 30. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea, en hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob den zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem: Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons den put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar: een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dat water, omdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: gij hebt wel gezegd: ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, En gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem den Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem: Ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik ben het die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: Wat vraagt gij? Of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem.
Gemeente, in Psalm 51, de psalm die David gedicht heeft na zijn vallen in de zonde en zijn bekering van die zonde, heeft David ook gevraagd: Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij, zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Als de Heere David opnieuw de genade van vrijmoedigheid geeft, dan zal hij spreken met anderen over het wonder van zijn vernieuwde bekering. Zoals de kanttekening daarbij schrijft: Door mijn voorbeeld zal ik dan hen onderwijzen en troosten. En door dat middel, ziende dat er bij u genade is voor arme boetvaardige zondaren, zullen zij zich bekeren. Diezelfde vrijmoedige geest gaf de Heere ook aan de Samaritaanse vrouw. Ook zij mocht in haar stad Sichar de overtreders Gods wegen leren. En het gevolg was dat ook in deze stad de zondaars zich tot de Heere bekeerden. We willen de geschiedenis vervolgen en daar nader bij stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Johannes 4, de versen 27 tot en met 30. Johannes 4, de versen 27 tot en met 30, waar we nogmaals lezen: En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: Wat vraagt gij? Of wat spreekt gij met haar? Zo verliet dan de vrouw haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij: Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. En wanneer wij voor de vierde maal onder dit thema de geschiedenis vervolgen, staan we stil bij drie gedachten. In de eerste plaats de verwondering van de discipelen. Daarvan lezen we in vers 27. In de tweede plaats de verkondiging door deze vrouw. Daarvan lezen we in de versen 28 en 29. En in de derde plaats de verheerlijking van de Christus. Daarvan lezen we in vers 30. Dus nogmaals, Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Drie gedachten: de verwondering van de discipelen, de de verkondiging door deze vrouw en de verheerlijking van de Christus. Voor wij daar nader bij stilstaan, willen we zingen van Psalm 51, de versen 4 en 7. Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans mij laat zal rein zijn en genezen. En vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. En wat daar verder volgt in Psalm 51, vers 4 en 7. En er is één collecte die bestemd is voor de kerkvoogdij, van harte aanbevolen. We zingen Psalm 51, vers 4 en 7. bij de Jacobsbron, net buiten het stadje Sichar, is een wonder gebeurd. Het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw is tot een hoogtepunt gekomen. Jezus heeft zichzelf aan deze vrouw bekendgemaakt en gezegd: ik ben het die met u spreek. Wat een wonderlijk woord is dat geweest. Jezus had deze vrouw vanaf het begin van de geschiedenis gelezen, ontdekt aan 3 dingen. Hij had haar eerst ontdekt aan haar dorst. Vervolgens had hij haar ontdekt aan haar zonde. En tenslotte aan de leegheid van haar godsdienst. Gij lieden aanbeet wat gij niet weet. En daarop maakte Jezus zichzelf bekend. Op dat moment strekte Jezus zich uit naar deze vrouw. En op dat moment strekte deze vrouw zich uit naar Jezus. En die twee gaan altijd samen op. Als hij zich naar u uitstrekt, zult u zich naar hem uitstrekken met de armen van geloof en liefde. Op die momenten is er iets van de hemel op de aarde. En dat is het hoogtepunt in deze geschiedenis. En dat heeft Johannes ook willen benadrukken, dat juist dit het hoogtepunt is van de geschiedenis. Want dat trof mij bij de voorbereiding, als Jezus zegt: ik ben het die met u spreekt, dan is dat opgeteld de 7e keer in deze geschiedenis dat Jezus spreekt. 7, dat weten wij, is in de schrift het getal van de volheid. En mag ik die lijn eens even kort doortrekken, gemeente? Wanneer is het nu vol? Echt vol in een mensenleven. Stelt u die vraag eens aan een zondaar die ontdekt is aan zijn zonde, zijn schuld en zijn verlorenheid. Wanneer is het nu echt vol in een mensenleven? Dan zal zo'n ontdekte zondaar zeggen: geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het is alleen dan echt vol, werkelijk vol, wanneer deze Jezus zichzelf bekend maakt. En zo is het toch ook na ontvangen genade. Het kan in het leven van een oprecht gelovige zo arm zijn, zo leeg. Wanneer ze om zich heen kijken, kan het zo duister zijn. Wanneer ze naar binnen kijken, kan het zo leeg zijn. Maar wanneer is het nu echt vol? Wanneer deze Jezus tot uw ziel spreekt. En dat doet hij door zijn woord. Want hij maakt zichzelf aan deze vrouw bekend als degene die met u spreekt. Hij spreekt door zijn woord. En de Heilige Geest draagt dat woord in het hart. En op dat moment, we stonden er de vorige keer ook bij stil, wanneer u vanuit de opening van dat woord zijn stem hoort, dan is het vol. Op dat moment is er ook geen twijfel. Weet u, wanneer een oprecht gelovige terugziet in zijn leven, dan kan er heel veel zijn wat bestreden wordt. Maar ze weten toch ook, toen en toen was het waar. Toen was hij het die tot mij sprak. En de eerlijke vraag die naar ons toe komt is deze: kent u hem? In zijn spreken, door zijn woord en door zijn geest. Kent u hem die door te spreken zichzelf bekend maakt? Kent u die momenten dat er als het ware iets van de hemel open ging, terwijl u voor eigen waarneming de hel verdiend had? Deze vrouw wist er iets van in haar leven. En gemeente, op het moment dat Jezus zichzelf aan deze vrouw bekend maakt, volgt vers 27. En daarop kwamen zijn discipelen. Dat is niet helemaal onverwachts, want we hebben horen lezen vanuit vers 8 dat de discipelen waren heen gegaan naar de stad om spijzen te kopen. En dat zij nu terugkomen met wat levensmiddelen bij zich, is dan ook te verwachten. Alleen, die vraag komt toch wel wat bij ons boven. Is dit terugkomen van de discipelen niet een onderbreking van dat zo rijke gesprek tussen Jezus en deze vrouw? Het was zo goed daar bij de Jacobsbron. Jezus maakte zichzelf bekend. Er was iets van de hemel op de aarde. En het was vol bij deze vrouw. En dan, ja, dan komen de discipelen terug. En misschien is er een van de kinderen vanavond, doet me weer goed om jullie te zien zitten, die meeluisterend bij zichzelf denkt: het is toch wel jammer dat de discipelen nu alweer terug zijn. En die gedachte is ergens wel te begrijpen. Maar laten we erop letten dat Johannes in onze tekst nadrukkelijk de aandacht vraagt voor het moment waarop Jezus terugkomt. En daarop, zo begint vers 27, die twee momenten worden aan elkaar verbonden. En dat heeft een reden. De Engelse prediker Hildersham, die een uitvoerige verklaring van deze geschiedenis geschreven heeft, schrijft bij onze tekst dat wij hier moeten letten op Gods voorzienigheid, waardoor de Heere alle dingen leidt. Stelt u eens voor, gemeente, dat de discipelen een paar minuten eerder teruggekomen waren. Dan was het inderdaad een onderbreking van het gesprek geweest. Want Jezus heeft met die vrouw heel persoonlijk gesproken over haar verzondigde leven. Op het moment dat Jezus de schuld van haar leven openlegt, zijn er maar twee mensen bij: Jezus en die vrouw. Dat gebeurt heel persoonlijk. Waren de discipelen op dat moment teruggekomen, was het inderdaad een onderbreking van het gesprek geweest. Maar stelt u eens voor dat de discipelen in plaats van een paar minuten eerder, nu een paar minuten later teruggekomen waren. Op het moment dat die vrouw al heen gegaan was naar de stad, dan zouden de discipelen het hoogtepunt van deze geschiedenis gemist hebben. En nu valt het ons op dat het er staat zoals het er staat. De Heere bestuurt alle dingen. Ook zo dat de discipelen niet te vroeg terugkomen, maar ook niet te laat. Ze mogen nog iets meemaken van het wonder in deze geschiedenis. Ziet u hoe belangrijk het is dat wij hier letten op Gods voorzienigheid. De discipelen komen niet te vroeg, maar ook niet te laat. En hoe reageren de discipelen dan? Johannes, hij was er zelf bij, schrijft dat de discipelen zich verwonderen over het feit dat Jezus met een vrouw spreekt. Opnieuw let u erop hoe het er staat. De verwondering van de discipelen is niet in de eerste plaats dat deze vrouw een Samaritaanse vrouw is. Nee, het verwondert de discipelen allereerst dat Jezus spreekt met een vrouw. Dat zullen we wellicht moeten begrijpen tegen de gewoonte van die tijd. Als Joodse man spreek je niet zomaar een vrouw van buiten je eigen familie aan. Dat deed je niet, dat was helemaal niet gebruikelijk. En als rabbi deed je dat al helemaal niet. Spreken met een vrouw door een rabbi werd door de Joden gezien als verspilling van zijn tijd. Maar hoewel de discipelen zich verwonderen, blijft het toch wat stil van hun kant. Er wordt geen vraag gesteld, aan Jezus niet en ook aan deze Samaritaanse vrouw niet. En dat is maar goed ook, gemeente. Want weet u, als de discipelen hun mening gaan geven over dingen, dan blijkt meer dan eens in de schrift dat zij de bedoeling van hun meester niet begrepen hebben. Wilt u een voorbeeld? Denkt u maar aan wat de discipelen gezegd hebben toen de moeders met de kinderen tot Jezus kwamen. Ze hadden die moeders bestraft en ze wilden hen verhinderen. Maar Jezus, dat ziende, nam het hen zeer kwalijk en zeide tot hen: laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. En daarom is het maar goed dat de discipelen op dit moment zwijgen, wellicht wat onder de indruk van het moment. Bij de voorbereiding op vanavond, gemeente, moest ik denken, wellicht mogen wij over de verwondering van de discipelen nog iets opmerken. Want wij weten, het is jaren na deze geschiedenis als Johannes zijn evangelie opschrijft. Dan is Johannes al ouder geworden. Dan hebben ze al zoveel meer meegemaakt. Dan is er met Pasen en Pinksteren licht gevallen op het werk van hun meester. Dan zijn de dingen die eerst zo onbegrijpelijk waren, helder en duidelijk geworden. En als Johannes dan jaren later terugkijkt op deze geschiedenis, wat denkt u, zal hij zich niet opnieuw verwonderd hebben? Verwonderd over dat Jezus met deze vrouw sprak. En u begrijpt dan, niet verwonderd tegen de achtergrond van de gewoonte van die tijd, maar verwonderd over het voorbeeld van de neerbuigende liefde van de zaligmaker. Zo'n vrouw, zo'n zondares, met een verzondigd leven. En de zaligmaker wilde met haar spreken. Hij wilde zichzelf aan haar bekendmaken. Het dwaze van deze wereld, het zwakke van deze wereld, het onedele, het verachte, dat heeft God uitverkoren, opdat geen vlees zou roemen voor hem. En later heeft Jezus, met verwondering in zijn hart, zijn vader voor dat wonder gedankt. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens, u mag ook lezen, de onwetenden geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. En de vraag waarmee we onze eerste gedachte gaan afsluiten is deze. Hebt u uzelf daarover leren verwonderen? Niet vanaf een afstand, dat het toch wel mooi is dat Jezus met zo'n vrouw spreekt. Maar hebt u daarover leren verwonderen, omdat die verwondering raakt aan uw eigen leven? Omdat u leerde leven van datzelfde wonder. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden. Toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. En wat laat dat na? Verwondering. Maar niet alleen verwondering, er volgt nog meer. En we komen bij onze tweede gedachte, de verkondiging door deze vrouw. Want we lezen verder in vers 28. Zo verliet dan de vrouw haar watervat. En laten we daar even pauzeren, gemeente. Het is, zo schrijft een van de uitleggers, alsof Johannes een schilderij tekent van deze geschiedenis. Want wat hier gebeurt, zien we allemaal voor ogen. En op de voorkant van de laatste uitgave van het boek van Hildersham over deze geschiedenis, wat ik u zojuist noemde, is het ook afgebeeld. Die waterput net buiten Sichar op het kruispunt van de wegen met daarnaast een watervat. Achtergelaten door deze vrouw. Nee, het is niet al dat deze vrouw per ongeluk dit watervat vergeet. Ze laat het achter, heel bewust. En in dat kleine detail, dat watervat dat blijft staan, vallen ons een aantal dingen op. Om te beginnen, jongens en meisjes, waarom is deze vrouw eigenlijk naar de fontein gekomen? Dat weten wij nog wel. Het antwoord staat ook in vers 7. Ze kwam om water te putten. Jezus heeft haar gedachten meegenomen. Van dat water uit de put naar het levende water. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En wij weten wat er gebeurd is. Deze vrouw, ze heeft gedronken van het levende water uit de fontein des heils. En dat is nu het eerste dat wij zien in dat achtergebleven vat. Dit gemeente, als wij in ons leven iets gesmaakt hebben van Christus en zijn weldaden, al dan is dat het eerste waar ons hart heen gaat. Alle andere dingen die voor die tijd ons hart en leven vervuld hebben, staan vanaf dat moment niet meer op de eerste plaats. Want dan is het zoals eens een dichter zei, Jezus is het alleen waar mijn hart gaat heen. U die de Heere vreest, dat herkent u toch in uw leven. Op die momenten dat de Heere na ontvangen genade u opnieuw liet drinken, dan wordt het zo anders. Als de geestelijke dingen zijn beslag krijgen, dan liggen de tijdelijke dingen er even onder. Dan kan het zijn dat u vanavond naar de kerk gekomen bent of thuis met de kerktelefoon meeluistert en in uw persoonlijk of gezinsleven zijn er zorgen. Lichamelijke zorgen, psychische zorgen, de nood en de gebrokenheid van huwelijksleven of gezinsleven. Dan breidt u het allemaal maar uit. Maar als de Heere u drinken laat uit de heilsfontein, dan liggen de tijdelijke dingen er even onder. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En dat moeten wij goed begrijpen, gemeente. Want wat dan gebeurt, dat heeft niets te maken met een roes of een bedwelming die de wereld biedt. De roes, de bedwelming die de wereld biedt, gaat voorbij. En daarna is het erger dan eerder. Maar zo is het bij de Heere niet. Als Hij u drinken laat, tilt Hij u er bovenuit. En geeft Hij kracht om verder te gaan. Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Dat is het allerbeste voedsel. Mijn mond zou u vol vreugde, o Heere, verheffen in zijn lofgezangen. En dat achtergebleven vat bij de Jacobsbron predikt het ons. Het is echt waar. Zo is nu de Heere. Zijn goedheid is in nood en dood voor al zijn volk oneindig groot. Daarentegen, arm die jongeren, die ouderen die daar niets van weet. Bij wie de tijdelijke dingen nog altijd bovenaan staan. De Heer Jezus heeft in de gelijkenis van de zaaier gewaarschuwd voor de zorgvuldigheden, de beslommeringen van deze wereld, waardoor het goede zaad van het woord verstikt. Als u dat herkent, als u zegt dat is mijn leven tot nu toe geweest, wel doe dan toch, zoals we de vorige keer hoorden van deze vrouw, smeek de Heere om dat levende water, zodat die dingen in uw leven bovenaan zullen staan. Er is nog iets wat ons opvalt. Deze vrouw ziet namelijk dat de discipelen terugkomen met eten. Het was omtrent de 6e uur. De tijd om de maaltijd te gebruiken is aangebroken. En ze heeft het gezien. Het zijn Joodse mannen. Ze wonen dus niet in deze omgeving. Ze zijn op doorreis. En dat is ook zo. Jezus is vanuit Judea in het zuiden op weg naar Galilea in het noorden. Dat hebben we gelezen in vers 3. En het kruispunt bij het stadje Sichar was een bekende plaats om even te onderbreken. Daar was ook de fontein. Daar kon men rust houden voor de maaltijd. En na het warmste middaguur weer verder gaan. En zo ziet ook deze vrouw dat als straks de maaltijd voorbij is, dan zal Jezus met zijn discipelen wellicht verder reizen. En dan voelt deze vrouw op dat moment het grote gewicht van de zielen van haar stadsgenoten. Ze voelt, er is haast bij. Straks reist Jezus met zijn discipelen weer verder. Nu is er een gelegenheid voor haar stadsgenoten om Jezus te ontmoeten. En daarom is nu het moment aangebroken om haar stadsgenoten tot Jezus te leiden. En zo schrijft Calvijn bij deze geschiedenis: het achtergelaten watervat predikt ons haar haast. Hoe minder die vrouw hoeft te tillen, hoe eerder ze in de stad is. Gemeente, deze vrouw heeft haast, grote haast. Hoe komt dat? Calvijn heeft ook die vraag beantwoord. Hij schrijft bij onze tekst zo mooi: dit is de aard van het geloof dat wij, nadat wij zelf het eeuwige leven deelachtig zijn geworden, ook anderen daar wensen te brengen. Dat is nu, gemeente, wat wij eenvoudig wel eens noemen: genade maakt gunnend. Genade maakt mededeelzaam. Genade kent een drang van liefde. En u ziet het ook bij deze vrouw. Het kan geen uitstel leiden. Straks gaat Jezus met zijn discipelen verder. Nu is het de tijd voor haar stadsgenoten om Jezus te ontmoeten. Wat leren wij hier, gemeente? Bepaalde gelegenheden krijgen wij maar één keer. Zo is het ook in het dagelijkse leven. Als bijvoorbeeld een onkerkelijke buurman of een onchristelijke collega op uw werk een belangstellend gesprek wil beginnen over uw kerkgang, of als uw kinderen bij u komen met een heel persoonlijke vraag, wie zo'n gelegenheid voorbij laat gaan, wegwuift, verspeelt iets. Bepaalde gelegenheden krijgen wij maar één keer. En als het dan echt niet gelegen komt, gemeente, zeg het dan maar, vanavond kom ik erop terug. Maar wij moeten gelegenheden niet verspelen. Dat doet deze vrouw ook niet. Ze gaat heen. Opmerkelijk, vindt u niet? Jezus had eerder tot deze vrouw gesproken over heen gaan. Ga heen, roep uw man en kom hier. Toen stond ze als aan de grond genageld. En nu? Ze gaat heen om de hele stad te roepen. Mag ik eens vragen, gemeente? Kent u dit verlangen in uw hart? Herkent u dat? Zoals Calvijn bij onze tekst schrijft, dat hoort nu bij de aard van het geloof. Al is genade nog zo klein in beginsel in uw leven, er ligt een kiem in van deze liefde, een drang om het de ander te zeggen. En dat is er direct vanaf het eerste moment dat de Heere genade verheerlijkt. Wilt u een voorbeeld uit de schrift? Denkt u dan maar aan de moordenaar aan het kruis. Die man hing daar te sterven. Maar als de Heere die man te sterk wordt, eerste wat hij doet, hij spreekt die andere moordenaar aan. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Genade, gemeente, maakt gunnend. Calvijn zegt dat hoort bij de aard van het geloof. Maar dat betekent ook, gemeente, dat we het om moeten keren vanavond en ook kunnen zeggen, als u dit verlangen niet kent en niet herkent en het nooit op uw leven gebonden is, dat uw naasten een ziel hebben voor de eeuwigheid, is er in uw leven dan wel dat ware geloof? Want als dat ware geloof er is, dan is er ook een verlangen om daarover te spreken. Dan zeggen we niet langer heel eigentijds, dat is een privézaak. Dat moet een ieder maar voor zichzelf weten. Nee, dan zullen we bidden. 'S morgens, voordat u naar uw werk gaat. Heere, geeft u vandaag een gelegenheid. Niet elk moment is een gelegenheid. Het vraagt om licht en leiding van boven. Heere, geef een gelegenheid. En als die gelegenheid er is, geef mij dan de juiste woorden in de mond. Zo is het ook bij deze vrouw. De gelegenheid is nu. Daarom laat ze dat watervat achter bij de put, om zo snel als mogelijk te gaan. Sommige uitleggersgemeenten zien er nog iets in. In dat achtergebleven watervat, we hebben het gehoord, we zien erin. Ze heeft oog gekregen voor ander water, levend water. Dat staat boven alles. De tijdelijke dingen liggen er even onder. Ze heeft ook haast gekregen. Ze wil zo snel als mogelijk naar haar stad. En alles wat haar kan hinderen, ook die zware kruik, ze laat het staan. Maar we zouden ook nog iets mogen opmerken. De eerste vraag van Jezus aan deze vrouw was, geef mij te drinken. En die vrouw had het gezien. Jezus heeft niets om mee te putten. En nu laat ze haar kruik staan. Gemeente, dat mogen wij ook zien als een bewijs van liefde. Want als zij naar de stad is, dan mogen die mannen die geen kruik hebben, uit die kruik drinken. Eerst was er een afstand. Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Maar die afstand is overbrugd, niet van de kant van deze vrouw, maar van de kant van Jezus zelf. Hij heeft gemeenschap gelegd met het hart van deze zondige vrouw. En dat heeft een band van wederliefde gegeven in haar ziel. En om nog iets op te merken over dat watervat, gemeente, misschien mogen we daar ook nog wel dit in zien. Als die vrouw haar watervat liet staan, dan is ze dus ook van plan om terug te komen. En dat zal ook gaan gebeuren. Daarover een volgende keer nog wat meer. Ze zal terugkomen, want er is nog zoveel meer te leren van hem, de Christus. Terwijl de discipelen bij Jezus blijven, volgen we deze vrouw op weg naar Sichar. Ze gaat de stad in en ze spreekt de lieden aan. Voor lieden staat een grondwoord wat betekent mensen. Weet u wat dat ons laat zien? Deze vrouw maakt niet langer onderscheid. Ze spreekt niet alleen haar familie aan, niet alleen de bekenden, maar wie het ook maar zijn, mensen. Ze hebben allen een ziel voor de eeuwigheid. Alle mensen, bekend of minder bekend, hoger of lager in stand en rang, wie ze ook zijn. Ze spreekt ze aan, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Wat een woordengemeente. We horen om te beginnen de taal van de beleving. Het is een persoonlijk getuigenis. Ze spreekt niet over iemand die iets kan zeggen over wat je gedaan hebt. Maar het is heel persoonlijk. Hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb, alomvattend, alles wat ik gedaan heb. En tegelijk, deze vrouw meet haar zonde niet breed uit. Dat hoeft ook niet. Dat is ook niet tot eer van de Heer. Wijlen dominee E. Kiewiet schrijft ergens, er zijn mensen die over hun eertijd spreken net als een zeeman over zijn avonturen. Zo hoeft dat niet. Dat doet deze vrouw ook niet. Ze maakt er geen mooi verhaal van. Ze breidt het niet uit. Alleen dit ene. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Het gaat over hem die alles van haar leven weet. Nee, ze kan niet zeggen ik heb hem gezegd wat ik gedaan heb. Zij had het liever verzwegen. Hij heeft het mij bekendgemaakt. Ziet u gemeente, het werk van Christus in deze vrouw komt openbaar in de zelfveroordeling van haar leven. Hij heeft mij bekendgemaakt alles wat ik gedaan heb. Er houdt een mens niets meer over. Want van haar godsdienstige leven moest hij zeggen, gij aanbidt wat gij niet weet. Deze vrouw heeft niets meer over. Maar daarin zien we nu dat de persoon van Christus werkzaam is in haar leven. Dat blijft in de zelfveroordeling van haar eigen leven. Maar tegelijk, waar ze van haar kant alles moet afschrijven, daar blijft er één over. Wiens naam zij verhoogt op de straten van Sichar. Is deze niet de Christus? Ze stelt het als een vraag. Waarom als een vraag? Niet omdat ze zelf nog aarzelt. Als hij zich bekend gemaakt heeft, dan is dat vast en zeker. Maar ze stelt de vraag op zo'n manier dat er een antwoord moet volgen. Een antwoord van haar stadsgenoten. Want de boodschap waarmee deze vrouw komt, begint met dat ene woordje, komt. Ze wil dat deze mensen met haar meekomen, om een persoonlijk antwoord te geven op die vraag, is deze niet de Christus? Er moet een antwoord volgen. De gemeente, is dat als het om de kern gaat ten diepste niet in elke prediking het geval. Er moet een antwoord volgen. Ook al komt dat niet altijd met zoveel woorden aan de orde. Maar de prediking heeft toch altijd een spits. Dit is waar het op aankomt. Het woord wordt ons nooit in vrijblijvendheid verkondigd. Het woord kent. kent immers geen vrijblijvendheid. En zodra wij de kerkdeuren binnenkomen, gemeente, is er waar u ook zitten gaat geen enkele plaats, hier niet of thuis bij de kerktelefoon, waar wij als onpartijdige luisteraar kunnen blijven zitten en zo het onze denken en weer naar huis gaan. Zo wordt het woord ons niet verkondigd. Wij worden erbij betrokken. De Heere zelf treedt ons vanuit dat woord tegemoet. En de scherpte van de prediking is dat er een antwoord volgen moet. Welk antwoord? Onze Dordtse leerregels hebben gezegd: God wil dat de geroepenen komen. Dat is Gods geopenbaarde wil in de prediking van het evangelie. En laten wij dat toch eens tot ons door laten dringen. Want wij mensen zoeken altijd naar ruimte voor onszelf. Naar ruimte om onszelf te kunnen blijven. Maar zo wordt het woord ons niet verkondigd. Dat ontneemt ons alle vrijblijvendheid. Zoals ook deze stadsgenoten van deze vrouw een bevel horen. Zo komt het ook tot ons. Komt en ziet, is deze niet de Christus? Dat is de ernst waarmee het woord verkondigd wordt. En daar zit geen enkele ruimte in voor uitstel. Want deze vrouw weet, nu is hij nog bij de Jacobsbron. Nu is het moment waarop hij zich ontmoeten laat. Morgen kan het te laat zijn. En daarom spreekt het woord over een heden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Voor we onze derde gedachte komen, zullen we daar eerst van zingen. Psalm 95, het vierde vers. Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij. En wat daar verder volgt in het vierde vers van Psalm 95. Zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Het was onze eerste gedachte de verwondering van de discipelen. Het was onze tweede gedachte de verkondiging door deze vrouw. En het is tenslotte nog kort onze derde gedachte de verheerlijking van de Christus. Gemeente, deze Samaritaanse vrouw heeft de Christus verkondigd op de straten van Sychar. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En wat volgt daarop? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Is dat een stukje nieuwsgierigheid geweest? Wanneer we de geschiedenis in zijn geheel lezen, wordt ons duidelijk van niet. Kijkt u maar in vers 39. Velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Dat deze Samaritanen komen, is geen nieuwsgierigheid. Maar zij worden getrokken door de Heilige Geest. En het middel van die trekking is de prediking, de eenvoudige boodschap van deze vrouw. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Gemeente, het was 4 dagen voor zijn overlijden dat mijn grootvader, wijlen Dominic Katsburg, op een zendingsdag over deze tekst preekte. Ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Toen ik bij de voorbereiding die overdenking die hij uitgesproken had nog eens nalas, trof mij 1 zinnetje waar hij opmerkte, wij zien hier dat een ontdekkende prediking trekt. Dat bewijst hier dat de Heere werkt. Een ontdekkende prediking. Wij zijn misschien geneigd om te denken dat het ontdekkende element helemaal niet trekt, eerder af zou stoten. Zo is het niet. Juist hier gebruikt de Heere een ontdekkende prediking. Want laten wij eerlijk zijn, gemeente. Een mens die je zegt alles wat je gedaan hebt, daar wil een mens van nature niet van weten. Hoe staat het in Johannes 3? Een iegelijk die het kwaad doet, die haat het licht, komt tot het licht, niet opdat zijn werken niet bestraft worden. Een mens van nature wil niet ontdekt worden. Het zondige leven kan het licht van het woord niet verdragen. Waarom niet? De zonden zijn werken der duisternis. En degene die daar zijn hand in heeft, wordt in de schrift genoemd de vorst der duisternis. En de mensen die de vorst der duisternis volgen, hebben de duisternis liever dan het licht. Maar Jezus heeft in het vorige hoofdstuk nog meer gezegd. Die de waarheid doet, komt tot het licht. Wat wil dat zeggen, gemeente? Er zijn dus toch mensen die de duisternis van hun eigen hart hebben leren zien. Ze zijn daaraan ontdekt bij het licht van woord en geest. En ze begeren hoe langer, hoe meer aan die duisternis ontdekt te worden. Want ze hebben het licht lief gekregen. En wie het licht lief krijgt, gemeente, begeert, Heere, leg alles maar op tafel. Is dat ook uw verlangen? Weet de hemel van die begeerte in uw leven, dat alles in uw leven eens op tafel komen zal. Het zal eens gebeuren. God zal ieder werk in het gericht brengen. Ook alles wat nu nog verborgen is. Maar als het dan voor het eerst in jouw leven gebeurt, is het voor eeuwig te laat. Dat moet hier, in dit leven gebeuren. Aan deze zijde van het graf, in dit heden der genade, in de wel aangename tijd, in de dag der zaligheid. En als de Heer het hier doet, deze zijde van het graf, dan heeft de Heer daarmee een wonderlijk doel. Hij ontdekt om te brengen bij het bloed van Jezus Christus zijn Zoon, dat reinigt van alle zonde. En daartoe legt hij alles open. En dat is een smartelijke weg, gemeente. Dat is een weg waarin u niet al bekeerder, maar al onbekeerder wordt. Het is een weg waar het niet al beter gaat, waar het al slechter gaat. Het is een weg waar u niet hoe verder groeit, maar het al minder wordt. Het loopt zo laag af. De Heere legt alles open en gaat die zonde aanwijzen, terugbladerend naar de eerste bladzijde van uw leven, mens. Bent u dat geweest voor mijn aangezicht? Zo bladert de Heere terug, maar met dat wonderlijke doel, waar het van uw kant vastloopt, wil hij brengen bij de fontein van het dierbare bloed. Want als dan die bloedvloeiende vrouw, om haar even als voorbeeld te noemen, alles erdoor gebracht heeft, geen geld meer over heeft, en het met de kwaal alleen maar erger geworden is, en ze dan van Jezus hoort in die nood, wordt er een hoop in haar ziel geboren. Heere, is er bij u dan mogelijk wat bij mij onmogelijk geworden is? Daartoe ontdekt de Heere om te brengen bij de fontein van het bloed. En wie daar geweest is, gemeente, wie die genade kent, die gedronken heeft van het water des levens om niet, die zal in eigen leven een heilige haast leren kennen. Uw medemensen, je man, je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen. Luister, komt. Ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Komt en ziet. Met diezelfde woorden nodigde eens Filippus Nathanael. Komt en ziet. En wie op grond van dat woord, door de kracht van de Heilige Geest komt, die zal zien. U zult uw zonde zien. Want hij maakt u bekend door zijn woord, door zijn wet. En door de indachtig makende werking van zijn geest wat u gedaan hebt. Hij ontdekt aan de zondige afgrond van uw hart. Hij ontdekt die vervuilde wond van uw verzondigde leven. Hij komt met zijn licht. Hij komt met zijn waarheid, opdat die waarheid u zal vrijmaken. En u zult zeggen, is deze niet de Christus? Gemeente, wie deze lessen leert, die zal niet anders doen dan deze vrouw doet. Namelijk zichzelf veroordelen en hem aanprijzen. Daartoe gaat ook vanavond het woord uit. Opdat ook zondaren en zondaressen in Vriezeveen zichzelf zouden veroordelen, hem zouden aanprijzen. Komt en ziet, hoort, opdat uw ziel zal leven. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En wat daar verder volgt, Psalm 119, vers 86. Ga dan heen in vrede met u dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.